De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de samenwerking tussen hoge ambtenaren en politici die onder druk staat. En we werpen een blik op de cryptomarkt, waar het al een tijdje hommeles is. En dit keer is een Nederlands cryptobedrijf onderwerp van gesprek. Is dat nou iets om je misschien toch maar eens wat zorgen over te gaan maken? Ga ik bespreken zometeen met mijn panelleden. Vandaag Annelies Snijder, eigenaar van online administratiekantoor SFAA en PAS BV Plan Economie en Gebiedsontwikkeling. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Tammy Schoot, journalist, welkom.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Heeft te maken met
come fly with me, let's fly away.
Ja, we gaan praten over vliegen dus. Het leek zo mooi. Met het vliegtuig comfortabel, snel en goedkoop op je vakantiebestemming. Toch worden er nu diverse maatregelen genomen om dat een halt toe te roepen. Zowel binnen Nederland als in de Europese Unie, die maatregelen. Denk aan de verhoging van de vliegtaks in ons land en het Europese besluit dat luchtvaart binnenkort veel meer moet gaan betalen voor de CO2-uitstootrechten. Zorgt allemaal voor een hogere ticketprijs. Stef Driessen is expert op het gebied van leisure en reizen bij ABN AMRO. En die vertelt wat dat betekent voor bijvoorbeeld een retourtje, nou, pak een beet, Barcelona.
Als je kijkt naar de impact van de vliegbelasting, hè, dus accijns die je betaalt voor een trek vanaf bijvoorbeeld Schiphol. En je combineert dat met die hogere kosten die de luchtvaartmaatschappijen kwijt zijn voor emissierechten. Ja, dan gaat een ticket, een retourticket naar Barcelona al snel zo'n €47 extra kosten. En voor Athene moet je denken aan een bedrag van €56. Dat is uitgaande van de huidige prijzen voor die emissierechten.
Ja, en daarmee lijkt, zegt Driessen,
de tijd van spotgoedkope tickets, die komt langzaam achter ons te liggen.
Toch lijken consumenten niet van plan te besparen op hun vakantie. Volgens TUI was de reislust nog nooit zo groot. En directeur Jos Franke van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen die vertelt welke gevolgen hij verwacht door die ticketprijsverhogingen.
Dat gaat misschien bijdragen aan het feit dat de houding en gedrag ten aanzien van duurzaam vervoer dichter bij elkaar komt. Wat wel overigens vraagt dat de alternatieven, denk aan die trein, dat die ook zich verder ontwikkelt en verbeterd wordt.
Is dit het einde van de Transavia's en de Ryanair's en de EasyJet's van deze wereld? En is dat eigenlijk erg? Ons breekijzer vandaag. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het eens. Vind je het goed dat er wat wordt gedaan aan dat goedkope vliegen binnen Europa? Of ben je niet onder de indruk van een paar tientjes meer of minder en verwacht je dat er meer nodig is voor gedragsverandering? Maar ja, wat dan? En hoe wenselijk is dat eigenlijk allemaal? En hoe eerlijk is die belasting? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. En het breekijzer dus. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen, maar het leukste is even bellen. Dus 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Tammy en Annelie erover denken. Maar ik begin bij Joris Melkert, luchtvaartdeskundige, verbonden aan de TU Delft. Goedemorgen, Joris.
Goedemorgen.
Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Wat denk jij?
En dat is gewoon waar. Als je gewoon alles bij elkaar optelt, gaat het gewoon duurder worden. En dat begint natuurlijk bij die vliegtaks die omhoog gegaan is van een kleine €8 naar bijna €27. De gratis CO2-rechten binnen Europa die gaan verdwijnen. Maar er komt nog meer op ons af. Ook kerosine gaat belast worden in de jaren die eraan komen. Ook Europees gaat er een compensatie, of wereldwijd zelfs gaat er een compensatieregeling gelden. En dan hebben we natuurlijk ook gewoon de gestegen kosten die de luchtvaartmaatschappijen ook moeten doorberekenen. Dus er gaan een heleboel kosten bij komen. Ja. Dus het antwoord is ja.
Gaan we dan eindelijk een beetje een eerlijke prijs betalen voor vliegen, die ook dat hetgene wat je aanricht daadwerkelijk vergoedt?
Nou, of je dan al echt een eerlijke prijs betaald, weet ik niet, maar hij gaat wel eerlijker worden. We gaan meer werken volgens de regelingen, de vervuiler betaalt. Dus het wordt wat dat betreft eerlijker.
Ja. En Ryanair is dan einde verhaal? Dat kunnen we opdoeken, die hele tent?
Nee, dat denk ik helemaal niet. Als je gewoon ook kijkt naar de lange termijn voorspelling en ook kijkt wat er de afgelopen zomer op Schiphol gebeurde. Het was geen pretje om daar te moeten staan, maar we stonden wel met z'n allen in de rij. De reislust van de wereldburger is niet afgenomen. En sterker nog, die zal alleen maar gaan toenemen. Ja. Denk toch echt gewoon dat de luchtvaart echt weer behoorlijk zal gaan groeien. In Nederland zal het misschien wat meevallen omdat Schiphol in omvang beperkt gaat worden. Maar wereldwijd gaan we gewoon nog steeds veel meer vliegen in de toekomst.
Oké, ik wil zo meteen met je praten over alle details. En ook bijvoorbeeld over hoe het kan dat ik morgenmiddag een ticket kan boeken van Eindhoven naar Bologna voor €16,55 met Ryanair. Dat bestaat nog steeds. Hoe dat kan, wil ik zo meteen met je bespreken. Eerst nog een rondje met mijn panel. Tammy, wat vind jij ons breekijzer? Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij.
Nou, laat ik eerst zeggen, zullen we nog eventjes met z'n drieën naar Bologna gaan, nu nog €16,50 ja, is?
Ik heb het geprobeerd net op de website van Ryanair. Als je doorklikt, tot aan de creditcardgegevens, er komt niet meer bij €16,55.
Nou, let's go. Ja. Ik zeg, laten we gaan. Nee, maar even heel serieus. Kijk, noem me ouderwets, maar ik vind het best wel een mooi en groot goed dat bijvoorbeeld de postbode ook met zijn gezin op vakantie kan. En ik denk dat dit ook heel erg gaat over wie willen we zijn als land. En ik denk dat dat juist een hele mooie Nederlandse waarde is, dat iemand op een minimuminkomen ook echt wel een goed leven kan leiden. En ik hoop gewoon, kijk, ik denk dat het goed is dat we vervuiling duurder gaan maken, maar ik hoop gewoon dat onze overheid die transportwegen wat meer als verbonden ziet. Mm-hmm. Dus als de vliegtickets omhoog gaan, kijk dan naar het spoornetwerk. Want ik denk dat het wel echt raakt aan de kern van een leven in Nederland. Een leven in Nederland betekent dat je als postbode ook gewoon mooi kan wonen. Dat je ook je boodschappen gewoon kan betalen. En een mooie vakantie. Misschien is het een weekje. Misschien is het maar naar België of naar Duitsland. Ja. Maar het moet wel kunnen. Ja. Ik vind dat wel belangrijk.
Ja. En als je geld zat hebt, dan kan je die verhoging van die vliegtax prima betalen. Merk je daar niks van. Maar als je misschien wat minder te besteden, dan wil je misschien ook op reis. En dat recht heb je dan ook. En dan word je nu harder geraakt dan die hoogste.
Maar ik vind niet dat we klimaat en inkomen tegen elkaar af moeten zetten. Want het was 16 graden met nieuwjaar. Iedereen en zijn moeder die weet dat dat echt niet normaal is. En als we nog een paar jaar zo doorgaan, ik maak me daar heel erg veel zorgen over. Kan ik volgend jaar tijdens nieuwjaar in mijn bikini hier nieuwjaar gaan vieren? Ik hoop het niet. Dus daar moet wel echt iets aan gebeuren. Ik voel echt die urgentie. Maar ik hoop gewoon dat de overheid wel blijft nadenken over wie zijn wij als Nederland. Ja. En dat vind ik soms jammer aan dit kabinet. Dat het soms te pragmatisch is en dat het niet gaat over wie willen we nou zijn met z'n allen.
En dus ook hoe doe je dat op een eerlijke manier?
Nou ja, die eerlijkheid, dat is natuurlijk, dat staat bovenop. Maar het is meer van, kijk nou eens niet, kom nou eens uit die tunnelvisie. Uh-huh. Het gaat niet alleen over vliegen, maar het gaat over transport.
Annelie, wat vind jij? Het einde van goedkoop vliegen, ja of nee?
Ja, ik heb gisteren dus nog een ticket geboekt naar Malaga voor 2 personen. Ja. Enkele reis. Nou, €63.
Kijk, ka-ching.
Ja, dus ja, ik denk niet
zijn dat ze nu trots en blij.
Ze zijn ook elitair met z'n drieën hier, jeetje.
Nee, maar ik bedoel van, er is meer nodig voor gedragsverandering. Dat werd net ook gezegd en daar geloof ik echt heilig in. Want als je kijkt naar Groningen-Amsterdam, een retourtje, dat is voor mij duurder dan dat ik na enkele reis naar Malaga vlieg. Mm-hmm. En daar gaat het volgens mij helemaal mis.
Ja.
En ik denk dat het kabinet, iemand moet daar wat aan gaan veranderen. En wat jij ook zegt, ik vind het ook niet eerlijk dat mensen die geld hebben, die flexibel zijn, die profiteren nu van die lage kosten. Maar als jij verplicht bent, als je een docent bent bijvoorbeeld en aan die vakanties vastzit, moet jij voor dure tickets gaan.
Ja.
Ja, volgens mij gaat het daar verkeerd.
Ja, dan betaal je natuurlijk de hoofdprijs in die vakanties.
Ja, ja, klopt.
Joris, zijn we eigenlijk het enige land in Europa dat zo'n vliegtax heeft? Dan heeft het dus gewoon zin om te denken van, nou, als je een beetje in de grensregio woont, hop, ik hop eventjes naar Düsseldorf of Brussel en ik vlieg vanaf daar?
Nee, we zijn niet het enige land, maar het wordt op een gegeven moment wel steeds interessanter om dat te gaan doen. En zeker ook met de beperkingen van Schiphol, dat moet nou beperkt gaan worden tot 440.000 vliegbewegingen per jaar. Ja, dan wordt het toch gewoon ook aantrekkelijk om even inderdaad de grens over te gaan, zeker als je daar in die buurt woont. Want nogmaals, ik denk niet dat wij als wereldburger minder gaan vliegen. We gaan het gewoon opzoeken daar waar het wel mogelijk is. We houden dat gewoon denk ik niet tegen, hoe graag we het misschien ook zouden willen.
Ja, dus eigenlijk is ook een beetje de vraag, al die belastingen ten spijt, ja, we blijven toch wel vliegen. Dus hoeveel maakt dat dan eigenlijk uit dat we meer gaan betalen, behalve dat mensen die het goed kunnen betalen, het makkelijker kunnen betalen?
Nou ja, wat het uit gaat maken, we gaan een eerlijker prijs betalen. En we zullen ook in de luchtvaart nog heel veel innovaties moeten gaan doorvoeren om die luchtvaart duurzaam te maken. Daar werken we hier bij TU Delft ook heel hard aan. Maar die kosten allemaal gewoon geld. En dat moet wel een keer betaald worden. Dus in die zin gaat het wel helpen. Er is natuurlijk helemaal niets mis mee om gewoon met een volledig duurzaam vliegtuig op vakantie te gaan. Ja. Maar dat hebben we nog niet. Dat moet dus wel betaald gaan worden. Dus in die zin gaat het wel helpen.
Annelie?
Ja, denkt u niet dat het ook een deel bij het spoor ligt en de treinen, als we zorgen dat dat juist aantrekkelijker wordt? Ik ga zo meteen wintersporten, tenminste, als er nog sneeuw ligt. maar ik zit wel serieus te kijken om met een nachttrein te gaan. Nou, dan kijk je ook weer tickets. Die zijn dan relatief goedkoop. Mm-hmm. En ik ben vrij snel van A naar B. Maar het zou eigenlijk voor mij veel aantrekkelijker moeten worden gemaakt om met die trein te gaan, omdat dat gewoon duurzaam vervoer is. En zo heb je natuurlijk heel veel alternatieven.
Ja, dat is helemaal... Het is helemaal waar. Je moet inderdaad niet praten in termen van vliegen of trein, maar je moet praten in termen van mobiliteit. Mensen van A naar B brengen. En dan zouden duurzame alternatieven zoals een trein aantrekkelijker moeten zijn. Maar op dit moment moet je toch concluderen. Ja, vaak zijn ze er niet eens. En ook als we naar de plannen in Nederland kijken, ik verwacht niet dat er de komende 10 jaar ook maar 1 meter hoge snelheidsspoor bij gaat komen in Nederland om ons beter te verbinden met Berlijn bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk uitermate teleurstellend natuurlijk.
Ja. Nou ja, ook het voorbeeld Londen. Ik geloof dat er 50 vluchten per dag vanaf Schiphol naar Londen gaan. En dat ik zag een tamelijk ontluisterende reportage in het FD afgelopen weekend van een verslaggever die ging dan met de trein naar Londen. En dan bleek de trein van het Amsterdam maar voor 1/3 vol te vertrekken. Want de rest dat moest vrijgehouden worden. En bovendien hadden we niet genoeg capaciteit om allemaal paspoortcontroles uit te voeren. Nou, je lacht toch je bal uit de broek.
Nou ja, kijk, als je nu naar Londen wil gaan, dan ga je natuurlijk het liefst gewoon met de trein. Dat duurt van deur tot deur, maakt het qua tijd niet meer uit. En ook qua kosten is dat redelijk vergelijkbaar. Maar ja, probeer dan maar eens van Londen een stukje verder te komen in Engeland. Ja, dan is vliegen vaak toch nog een betere alternatief op dit moment. Mooier kunnen we het niet maken.
Maar je zou ook
daar is een enorme hoeveelheid werk aan de winkel.
Maar ze zouden er ook heel veel branding voor kunnen doen, hè? Want eigenlijk als je in de trein stapt, dan begint je vriendenweekend eigenlijk al direct.
Ja. Je zegt de marketing voor de trein, de vliegtuigindustrie heeft dat prima op orde. En voor de trein, het is toch nog een beetje het ondergeschoven broertje wat dat betreft.
Het is toch eigenlijk hartstikke gezellig als je begint in Amsterdam bijvoorbeeld. Dat je met je vrienden instapt en je neemt een biertje mee.
Ja, je hebt ook een beetje beenruimte en dergelijke. Dat is ook fijn, je kan een beetje rondlopen.
Ja, lekker.
Ja, oké. Laten we naar onze bellers gaan, ons breekijzer. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Wat denk jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo in de uitzending. 020-468-4x0. Ja, meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, mooie discussie. En ik ben het roerend eens. Waarom moet een vliegverkeer zo goedkoop de hele wereld kunnen bereizen? Uh-huh. En waarom worden de treinen, waarom kijkt men de andere kant op als je zegt, nou laat het regelverkeer ook eens ongeveer met gelijke kosten en tijd bereisbaar zijn?
Ja.
Dan heb ik het over Europa.
Mm-hmm.
Ja. Ik bedoel, als je over het water moet, dan is het weer anders.
Ja.
Maar dan moet je natuurlijk ook de kosten betalen die worden verstookt.
Ja.
Maar... Er zijn nog andere punten. Schiphol die kijkt nergens naar. Ze maken nog steeds reclame voor een tweede vliegmogelijkheid. Mm-hmm. In Almere in de buurt. Hè.
Ja.
Maar wat bijna niemand weet, of stiekem wordt verzwegen, als iemand de lucht in gaat, dan neemt de vliegtuig natuurlijk veel meer benzine mee, brandstof mee. Mm-hmm. Maar ja, je weet nooit of hij goed kan landen of dat hij een rondje moet gaan rijden of onderweg naar een ander vlieg. Dus die wordt geloosd.
Ja.
Ik heb vrienden die zitten in Muiden, mm-hmm. Die zaten daar. Als je daar komt, dan stinkt de hele tuin van het loslaten van benzine iedere keer.
Ja.
Nou, want ze willen natuurlijk niet landen, dat is veel te gevaarlijk.
Met
als ze veel brandstof bij zich hebben.
Oké, we gaan het zo nog even hebben. Ook,
dat gebeurt steeds.
Ja, nee, goed punt. We gaan het zo even hebben over het lozen van kerosine en wat daarvan waar is en hoe schadelijk dat is. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen met Fred uit Den Bosch.
Hallo Fred.
Hallo, ik heb gezien wat dat allemaal teweeg brengt. Een vliegveld ombouwen tot een airport. Vliegveld Weldschap bij Eindhoven tot airport Eindhoven.
Ja.
Het is eigenlijk militair gebied. En de commerciële en de militaire werken samen. De wegen die zijn overvol. En er vindt verdozing plaats van het industriële park.
Mm-hmm.
Bomen worden gekapt, wegen worden aangelegd, stadsdelen worden aan elkaar gevoegd. Jeroen Bedijsselbloem, die oud-leerling is geweest van het Bisschop Beckers College in Eindhoven. Komt terug als burgemeester en ziet wat er met zijn mooie stad is gebeurd. Ja,
dus u vindt dat hij mag ingrijpen. Wat u betreft had Eindhoven Airport gewoon lekker vliegbasis Eindhoven moeten blijven. Lekker kleinschalig.
Ja, en dan kon Ryanair en al die goedkope vliegtuigmaatschappijen niet vliegen op Eindhoven.
Oké, duidelijk. Daar heb ik zo nog wel een voorbeeldje over Eindhoven en Ryanair. Tot slot van dit blokje even Jan. Dag Jan.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, goedemorgen. Ik hoor dat dus alles, het vliegen veel duurder wordt. Daar heb ik een vraagje over. Kan de overheid aangeven hoe ze dat dan ten koste of ten verbetering van het milieu gaan besteden? Mm-hmm. Want alleen maar meer gaan vragen is natuurlijk gewoon een beetje. Ja, dan gaan mensen zich toch afvragen waarom moet dat meer kosten als het niet duidelijk aangegeven wordt dat dat een verbetering voor het milieu is.
Ja.
He?
Duidelijk.
En ten tweede wil ik vragen, is er iemand die een hele goede berekening kan maken, want dat is heel moeilijk, of dat een trein milieuvriendelijker is dan een vliegtuig?
Inclusief alle aanleg van spoor en dergelijke. Ga ik zo bespreken, dank.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Vandaag in mijn panel Annelies Snijder. Zij is eigenaar van online administratiekantoor SFAA en PAS BV, Plan Economie en Gebiedsontwikkeling, en journalist Tammy Schoots. Ook bij me is Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. We praten over ons breekijzer. Het tijdperk van goedkoop vliegen is definitief voorbij. Als je wil reageren, pak je nu je telefoon. Bel 020-468-4x0. Doe dat dan zo'n beetje nu of ergens in de komende 2 minuten. Dan spreek ik je zo nog in de uitzending. Joris, eerst eventjes dat gekke voorbeeld dat ik vond. Ik ken een website, het is flightlist.io. Daar kan je alle goedkope vluchten vanaf zien. Als ik dan kijk, kan ik morgen van Eindhoven naar Bologna vliegen. Morgenmiddag, 14:15, geloof ik, voor €16,55. Hoe kan dat in vredesnaam als de belasting alleen al €28 is? Of 26? Hoe zit dat?
Nou ja, dan wordt dus gedeelte van de belasting overgenomen door de luchtvaartmaatschappij. En die probeert met dit soort stuntentarieven waarschijnlijk de laatste plek op die vlucht vol te krijgen. Dat ze toch nog iets van de kosten gedekt krijgen. In dit geval lijkt me dat niet zo heel erg zinvol als je al meer aan belastingen gaat betalen. Aan de andere kant, ja, we hebben het er nu over. Dus mensen worden nu opnieuw weer getrokken naar dat soort websites en naar dat soort luchtvaartmaatschappijen om te kijken of het niet ook voor hun mogelijk is. Dus ja, het is ook een stuk marketing. Ja,
nee, precies. Met een beetje mazzel zit na deze uitzending die vlucht vol. Ik snap het. Overigens, ik ging helemaal doorklikken en dan moet je door alle marketing heen worstelen van Ryanair. En dan staat er aan het einde van de pagina, staat: je betaalt geen overheidsbelastingen. Dat vond ik wel typisch eigenlijk.
Ja, dat is uitermate merkwaardig. Vanaf 1 januari is die belasting zelfs verhoogd en die was er al. Dus moest een keer goed uitgezocht worden, denk ik dan.
Nou, beetje typisch, gaan we doen. Een paar opmerkingen van de luisteraars. Wat gebeurt er eigenlijk met die euro's? Zowel van die vliegtax als die CO2-belasting. Wordt dat daadwerkelijk besteed aan klimaatmaatregelen? Of komt dat ergens op een grote hoop?
Nou ja, dat is het interessante. Dat is inderdaad een heel interessant punt wat daar opgebracht wordt. In het regeerakkoord staat dat de vliegbelasting omhoog gaat. En dat een behoorlijk gedeelte daarvan gebruikt zou moeten worden om de luchtvaart duurzamer te maken. Dus de sector zat er eigenlijk op te wachten. Maar nu lazen we laatst in het blad Luchtvaartnieuws dat de minister had gezegd: ja, maar dit is geen normaal jaar, dus we hebben het geld nog ergens anders voor nodig. Dus of dat inderdaad geld ooit nog een keer gaat werken voor het duurzamer maken van de luchtvaart is voor mij nog maar uitermate de vraag. Ik zou daar wel een enorm voorstander van zijn. Want we weten gewoon dat we nog een aantal hele dure innovaties moeten gaan doorvoeren. En dat moet natuurlijk gewoon wel betaald worden.
Ja, ik zie hier links en rechts van mij twee dames allebei met hun hoofd nee schudden. Hoe komt dat, Tammy?
Nou, met dit kabinet is onder boven, boven onder, links, rechts, rechts is links. Oh ja. En het wisselt ook weer elke week. Dus ik zou gewoon graag willen dat ze één lijn zouden trekken. En dat ze inderdaad dat geld over zouden hevelen naar het verduurzamen. Maar ik had er nog wel even een opmerking over. Want we gingen daar net heel snel eroverheen. Want de expert hier zei van die stuntprijs worden ook gebruikt om het vliegtuig vol te krijgen. Is het dan wel effectief om die stuntprijzen te verbieden? Want dat vliegtuig gaat de lucht in, met of zonder volle stoelen. Dus dan vraag ik me af, is het wel überhaupt een effectieve maatregel? Want je krijgt wel het vliegtuig vol op die manier.
Dus is dat effectief, Joris?
Ja, dat is helemaal maar de vraag. Als je te veel gebruikt als marketinginstrument, denk ik dat het wel werkt. Aan de andere kant, als je gewoon even echt doorvraagt, blijkt dat er vaak maar een paar mensen voor dat soort lage tarieven aan boord zitten en de anderen allemaal veel meer hebben moeten betalen. Dus uiteindelijk, ja, luchtvaartmaatschappijen zijn gewoon commerciële instellingen en die moeten gewoon geld verdienen. En die gaan dus niet grootschalig gratis tickets weggeven, want dat kost hun dus geld. Dus daar moet ergens toch een businessmodel achter zitten wat sluitend is.
Ik heb nog wel een nieuwe vraag.
Ja?
Oh. Kan het nog?
Ja hoor. Kom
maar. Want wat ik steeds meer las, is dat bijvoorbeeld de Roemeense partij, Go to Sky, ik weet niet of je dat ook kent. Maar dat wordt eigenlijk ingehuurd als er capaciteitsproblemen zijn. Zoals bijvoorbeeld Transavia en KLM, die doen duale vluchten. Dat is eigenlijk een oplossing om een vliegtuig vol te krijgen. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld geen vliegtuig meer beschikbaar. Dan huren ze een Roemeense partij in. Dat heet dan Go to Sky, deze toevallig. En zo zijn er nog meer van dat soort maatschappijen.
Ja.
Zodat ze die mensen dus wel kunnen vervoeren. Dus eigenlijk verkopen ze eerst de tickets. Waardoor je dus niet die goedkope tickets zou hoeven verkopen. En dan pas huren ze zo'n kist in eigenlijk. Oh, is dat geen oplossing?
Het wordt omgekeerde wereld.
Ja.
Is dat een oplossing, jongens?
Nou, zonder meer, dit gebeurt ook in deze firma, ken ik dan toevallig niet. Maar we hebben in de luchtvaart te maken met seizoenseffecten. In de zomer wordt er gewoon veel meer gevlogen dan in de winter. Ja. Dus daar worden ook gewoon vliegtuigen, vaak ook via leasemaatschappijen, verplaatst over de wereld. In de zomer huurt Transavia het vliegtuig bij. En in de winter vliegen die wellicht gewoon in Zuid-Amerika hun routes. Dus ja, daar zit een seizoeneffect in over de wereld. En dat zie je gewoon verschuiven. Dus dit gebeurt ook gewoon. Er wordt gewoon capaciteit ingehuurd waar het nodig is. En verhuurd als het niet meer nodig is. Ja. Dus ja, dit werkt al heel lang zo.
Als we kijken naar die modaliteiten, wat een van de bellers ook zei. Stel, je gaat naar Bologna inderdaad. Je gaat met de trein, of je gaat met het vliegtuig, of je gaat met de auto. Hè? Al die mensen die in een vliegtuig zitten gaan met de auto. Hoe smerig is een vliegtuig dan? Ook als je meerekent ja, wat het aanleggen van wegen, sporen enzovoorts allemaal teweeg brengt?
Nou ja, ik pin me niet vast op exacte getallen, maar je hebt natuurlijk. Eigenlijk moet je gewoon kijken, want daar heet dat een levenscyclusanalyse. En echt vanaf het moment dat de eerste schop de grond in gaat om de treinrails aan te leggen, tot het moment dat die weer helemaal uit het landschap verwijderd is, 100 jaar later of misschien wel later. En dan zie je dat treintijdsgebruik, zeker als die gewoon elektrisch rijdt, op duurzame stroom natuurlijk gewoon duurzaam is. Maar als er een hoge snelheidstrein ligt, dan heb je dus heel veel infrastructuur nodig die heel veel CO2 heeft gekost om die neer te leggen. In die zin is de luchtvaart weer anders. Dan heb je relatief weinig infrastructuur nodig. Je hebt een stripje asfalt aan het begin en een stripje asfalt aan het eind nodig om te starten en te landen. En dan gebruik je juist weer veel kerosine en dus stoot je weer veel CO2 uit tijdens de levensduur. Aan de andere kant, moderne vliegtuigen, ja, die vliegen, als je het per passagier bekijkt, 1 op 30, 1 op 40 ongeveer. Dus die zijn eigenlijk best wel zuinig.
Ja.
Dus eigenlijk als je het netjes zou moeten doen, moet je echt de hele levenscyclus bekijken. En dan blijkt de trein misschien wel niet zo voordelig als af en toe geadverteerd wordt. Maar of het nou echt voordelig is, dat zou je echt even aan een deskundige moeten vragen. Okay.
Er is toch misschien wat onderzoek voor nodig. Frodo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen, weer een mooi nieuwjaar, leuke onderwerpen. Hey, maar vliegen, ik vind het gewoon echt een decadente bezigheid eigenlijk. In de zin dat iedereen moet vliegen.
Mm-hmm.
Kijk, ik ben 46 en ik heb nog nooit van mijn leven gevlogen door omstandigheden. Mm-hmm. Maar ik mis het ook niet.
Nee.
Ik vind het een soort gebrek aan creativiteit. Dat je zeg maar je eigen omgeving niet kan waarderen. Dat je daar niet vermaakt kan worden. Dat je per se vermaakt moet worden in Malacca. Shame on you, €65. Ik zou het niet durven.
Nee.
Kijk, en dat duurzaam vliegen van meneer Melkert, geloof ik. Ja, dat is een utopie. Gaat niet gebeuren.
Want?
Er is wel nooit genoeg brandstof ervoor.
Okay.
Dus dat is even mijn bijdrage.
Dank voor het bellen, Frodo. Auke, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik had eigenlijk een vraag van waar liggen de kansen voor ondernemers in dit vraagstuk? Want ik denk als waar is dat treinreis allemaal veel duurzamer is, dan moet er toch ook een markt ontstaan waar slimme ondernemers op kunnen duiken.
Ja, duidelijk. Nou, laten we dat dan tot slot van het half uurtje nog even bespreken, Joris. Ik weet dat jij bent vooral van de luchtvaart, maar als het gaat om vervoer en slim ondernemen op het spoor, dat is natuurlijk ook een vrij stroperige, bureaucratische bezigheid, hè, dat spoor.
Ja, dat is eigenlijk gewoon wel jammer. En zeker omdat je dat gewoon niet Europees kan regelen. Zeker als je internationaal reizen belangrijk vindt. En als je die trein daar ook een belangrijke rol in wil laten geven, dan zul je dat ook gewoon commercieel aantrekkelijk moeten maken. Maar ja, nu wordt het hoofdrailnet in Nederland al alleen al onderhands aanbesteed aan de NS. Dus daar is gewoon nul ruimte om daar aantrekkelijk te kunnen zijn.
Ja,
dus ook dat is weer teleurstellend, denk ik dan.
Ja, en dan proberen daar de Arriva's wel een beetje wat in te peuren met een nachttreintje hier en dergelijke, maar dat is nog niet echt heel erg lekker gelukt. Waar let jij op, Tammy, als je gaat reizen? Kijk je dan voornamelijk naar prijs, of kijk je ook naar groene aspecten aan je reis? Of ja, wat in de praktijk?
Nou, even voor de context. Ik ben een journalist, dus ik schrijf artikelen op freelance basis. Dat is geen vetpot. Nee. Aan de andere kant maak ik ook nog mijn master af. Mm-hmm. Europees recht. Dus ik kijk eigenlijk alleen naar prijs.
Ja.
Heel eerlijk, want ja, ik moet het wel gewoon kunnen betalen. En ja, dat is eigenlijk het korte antwoord.
Ja.
En dat is ik ben het denk ik ook wel heel erg eens met die meneer van daarnet. Ik denk dat we echt één heel groot onderdeel hier vergeten. En dat is die lokale buurtbus.
Mm-hmm.
Als je gaat kijken naar Groningen, als je gaat kijken naar Friesland, die zijn allemaal wegbezuinigd. Al kijk je in Amsterdam, de uithoeken van Amsterdam, waar veel ouderen wonen, die kunnen niet meer met de bus, omdat het allemaal geënt is op naar Amsterdam-Zuid gaan.
Ja.
En dat is echt een probleem. En we vergeten, hebben het vaak over die wereldburger, maar we vergeten naar achter te kijken.
Ja.
Naar die mensen die lokaal die bus nodig hebben.
En dat pleit dus ook weer voor die bredere aanpak als het gaat om mobiliteit en hoe je daarover denkt.
Ja, en misschien moeten we dat geld, dat klimaatgeld, in plaats van dat we weer naar belastingvoordeeltjes gaat, of dat expats weer minder belasting hoeven te betalen. Misschien moet dat eens naar die buurtbus gaan.
Laatste beller, Kees, goedemorgen.
Hey, hallo, goedemorgen, ik ben Kees. Ja, nee, ik heb jullie discussie een beetje aangehoord. En ik denk dat de markt bepaalt hoe ik reis. Ik ben zelf ook een zakenreiziger, ook privéreiziger met vliegtuig, met de trein, met alles. Londen is een mooi voorbeeld nu, denk ik. Ik denk dat Londen, ik woon zelf in de omgeving van Rotterdam, keurig per trein te doen is.
Mm-hmm.
Omdat je daar inderdaad met 3,5 uur tijd in het centrum van Londen kan staan. Dan zal ik minder snel het vliegtuig nemen. Maar ik ga ook wel eens naar Oslo toe. Dan wordt het moeilijker om met de trein te gaan.
Ja.
En dan is het echt de mogelijkheid dat je gaat vliegen. En dan, ja, en dat, ik kijk ook wel naar overnachtingen. Moet ik ergens extra overnachten om ergens naartoe te reizen. Dus ja, de markt bepaalt, denk ik. En ook frequentie. Hè? Als ik één keer in de week naar Londen kan met de trein, dan is het ook niet aantrekkelijk.
Nee.
En ik kan, ik denk, vanuit Nederland 20 keer per dag naar Londen vliegen. Misschien. Dus ja, de frequentie speelt ook wel mee.
Ja, duidelijk. Dankjewel, Kees, voor bellen. Joris, tot slot. Zorgen we ervoor dat die markt wat beter onze duurzame wensen gaat bevredigen?
Nou, ik denk dat het toch via een prijsinstrument zal moeten gaan. Daar zijn de mensen toch gewoon het meest gevoelig voor. En dat dan combineren met een aantrekkelijk aanbod. Inderdaad, als er maar 4 keer per dag een trein gaat en 20 keer per dag een vliegtuig. Ja, en de prijzen zijn vergelijkbaar en de reistijden zijn vergelijkbaar. Ja, dan kun je mensen haast niet kwalijk nemen dat ze dan toch het vliegtuig nemen. Ja. Dus er moet ook gewoon voldoende duurzaam aanbod komen.
Duidelijk, en daar is nog veel werk te doen. Dankjewel, Joris Melkers, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Ik ga nu even kijken op de website van Ryanair of die nou toevallig uitverkocht is. Dat zou natuurlijk wel hilarisch zijn. Nee, het kan nog steeds. Morgen, 10:01 vertrekje. €16,55 van Eindhoven naar Bologna. Nou, als je het doet, laat maar even weten aan BNR. Zometeen ga ik verder praten met mijn twee panelleden over het nieuws van de dag. Niet voordat ik je vertel dat 66% het eens is met ons breekijzer op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Maar zometeen dus Annelie en Tammy over het nieuws van de dag, over chaos op de cryptomarkt en een Nederlands bedrijf dat in de moeilijkheden zit. En door politieke partijen is het afgelopen jaar €2,6 miljoen naar allerlei sociale mediacampagnes gegaan. Is dat veel en welke partijen lopen daarin voorop? En is dat eigenlijk wel wenselijk? Gaan we allemaal zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Journalist Tammy Schoots en Annelies Snijder, eigenaar van SFAA en algemeen directeur van PAS BV. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Over allereerst een artikel in NRC vandaag. Samenwerking tussen ambtenaren en politici in Den Haag staat onder druk, zeggen die hoge ambtenaren in de krant. Bij alle 12 ministeries zien ambtenaren dat de spanning is toegenomen. Ze krijgen steeds meer het gevoel dat ze in het politieke debat worden getrokken en daar maken ze zich zorgen om. In een brandbrief, onder andere aan premier Rutte, zeggen die ambtenaren dat ze hun werk willen doen zonder dat politieke debat ingezogen te worden. En dan is toch een beetje de vraag, ja, het politieke en het ambtelijke, dat zit blijkbaar te veel vermengd met elkaar, Tammy. En dat is iets om je zorgen over te maken?
Nou, ik denk dat het probleem bij de politici ligt. En we hebben echt het grootste probleem in de politiek van nu is de beroepspolitici. Die elke keer weer zijn electoraat gewoon vast wil houden en daardoor heel erg gaat cateren naar het grote volk. Maar laat ik je wat zeggen. Heel vaak zijn standpunten tegenintuïtief. Om een voorbeeldje te geven, toen op een gegeven moment de BTW omhoog ging op groente en fruit en op goedkope producten. Daar zat een idee achter, omdat heel veel rijkere mensen vaak goedkopere producten kopen, waardoor je ook meer geld vanuit rijke mensen overhemelt naar die staatskas. Maar ja, dat, weet je, als je dat 5 minuten op Radio 1 moet gaan uitleggen of bij BNR, weet je, dat kan natuurlijk niet. Dus daar zit gewoon een ongelooflijk groot probleem. En ik heb het echt te doen met die ambtenarijen, want de hele politieke discussie gaat niet meer over wat, over de feiten, over de cijfers, over de realiteit, maar gaat over stemmen winnen. En dat vind ik toch best wel. Kijk, vroeger was het zo, had je mooie staatsmannen en die maakten dan een controversiële besluit en die werden afgeserveerd. Maar ja, dan heeft die beroepspolitici, die heeft dan gewoon geen baan meer daarna. Ja. En die gaat dus heel erg zitten wrangen. En ja, en dat vind ik echt een probleem.
En hoe is dat in dit verhaal met die ambtenaren? Welke rol speelt dat daarin?
Nou, die ambtenaren, die zit op beleid. Ja. Die zit op de feiten. En zo'n beroepspolitici, die catert naar de massa. Waardoor je op een gegeven moment ook een soort scheidslijn gaat krijgen, dat die beroepspolitici de hele tijd zit, oh ja, ik moet wel raken aan de denkbeelden van Jaap en Anita uit Schubbekutteveen of de Cosmopolita uit de stad en die moet toch wel warm worden van die drie zinnen die ik hier mag zeggen. Maar dat heeft niks meer met de realiteit te maken. Nee,
en die ambtenaar wordt er ook in getrokken dus.
Precies, en als beroepspolitici die maken, of die vinden het denk ik lastig om hele controversiële besluiten te maken tegenwoordig, omdat je dan je baan verliest. Dat staat er op het spel en dat vind ik best. Dat vind ik echt een probleem, want je moet als politici controversieel durven te zijn en tegenintuïtieve standpunten durven te vertegenwoordigen.
Ja. Een van die ambtenaren die, topambtenaar die in het stuk aan het woord komt, is Gert-Jan Buitendijk. Dat is de SG van het ministerie van Algemene Zaken, dus het ministerie van Mark Rutte. En die zegt, ja, de samenwerking met de politiek moet zijn gericht op effectief beleid en niet enkel op politieke profilering. Dus Annelie, die ambtenaren, laat die nou gewoon lekker hun werk doen. Misschien een beetje saai, maar prima, hun ambtenarenwerk en laat die politici de boel lekker uitvechten. Hou dat gescheiden. Zou daar een soort Chinese muur tussen moeten staan?
Nee, dat denk ik niet. Ik was gisteren toevallig bij een van de provincies in Nederland met Pasdag. Dat hebben wij 3 keer per jaar. En zij wachten dus weer op een politiek besluit dat geld uit wordt gegeven voor die provincie. Dus de ambtenaren die willen wel aan het werk, maar die moeten dus wachten op de politiek. Ja. En dat is denk ik ook wat Tammy nu noemt. En ik denk dat daarin het probleem is dat niemand iets van de politiek durft of mag zeggen. Even een klein voorbeeldje. Ik vlieg voor minder dan €65 naar Malaga. Ja. Maar Frodo, die zegt gewoon op de radio, shame on you.
Belachelijk, ja.
Dan denk ik, ja, maar het is toch leven en laten leven. Laten we gewoon wat aardiger zijn en constructief ergens naartoe gaan. En dit is denk ik ook wat er in de politieke wereld gebeurt. Terwijl die ambtenaren, die moeten gewoon gefaciliteerd worden door de politiek. En ik denk dat ze zo negatief naar elkaar aan het kijken zijn. En ik denk ook inderdaad dat het probleem in de politiek ligt. Waar ze veel meer moeten samenwerken.
Ja. Maar het een kan natuurlijk ook niet zonder het ander. Ambtenaren kunnen niet zonder politici en politici kunnen niet zonder ambtenaren.
Nee,
precies. En dat is een soort dans, weet je wel. Want laten we heel eerlijk zijn. Besluiten zijn altijd politiek. Er is altijd iemand, een winnaar, een verliezer. Er is altijd iemand erop vooruit gaat en iemand die er niet op vooruit gaat. Maar ja, die stemmersgroepen die zijn zo over dat hele spectrum heen gegaan dat je wel een beetje zo in het midden moet gaan hangen om een paar om goede zetels te gaan halen. En dan neem je het vervolgens op tegen een boerenburgerbeweging die heel specifiek zit. Hè, dus die je altijd op die het CDA bijvoorbeeld leegtrekt qua boeren. Mm-hmm. Maar ik denk bijvoorbeeld wel dat een soort eerlijkheid wel belangrijk is. Kijk, de VVD die maakt beleid voor kapitaal. Dat is altijd zo geweest voor de hogere klasse, voor de hogere ondernemer. Ga er dan achter staan als jij een besluit maakt. Wij willen goedkope vliegreizen, want dat klimaat, dat vinden wij eigenlijk niet zo belangrijk. Zeg dat dan ook. Weet je, want dan kan je echt dat debat voeren op inhoud, op feiten, op cijfers.
En dat is wat de politiek moet doen. En ambtenaren, die moet je daar buiten.
Ja, terwijl politiek is inmiddels een soort semantisch spelletje geworden waarin je controversiële bevragingen ontwijkt. En dat is gewoon niet wat het zou moeten zijn. We zouden op feiten en cijfers moeten gaan.
Vandaag de stopoverleg tussen die ambtenaren. En daar zijn ook bij aan de andere kant van de tafel, denk ik, Rutte en minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken. Wat zou verstandig zijn als daar uit zo'n overleg komt? Namelijk dat je elkaar misschien gewoon een beetje met rust laat. En laat elkaar je werk doen. En zorg er dus voor dat die ambtenaren niet aan het werk zijn voor het politieke gewin van die politici. Is dat belangrijk?
Dat onder andere. En er moet een duidelijke lijn zijn. Ik denk wel eens van, als dit er gewoon een bedrijf was geweest in het MKB, was het al lang failliet geweest.
Ja, door het wanbeleid.
Ja, je hebt gewoon een directeur. In dit geval is dat Rutte. Mm-hmm. En die moet samen met het kabinet de lijnen uitzetten en heel duidelijk aangeven, dit zijn de spelregels, dit is ons voetbalveld en hierbinnen moeten wij het gaan doen. Ja. En dat ontbreekt, want de ambtenaren moeten nu heel vaak wachten op de politiek. Dus ik snap wel dat je dan denkt van, kom door, wat is mijn voetbalveld en binnen wat kan ik opereren?
Ja, en die ambtenaren zouden niet bezig moeten zijn met een nieuwe termijn van Rutte, die daar natuurlijk wel mee bezig is. Die zouden daar zich buiten moeten houden.
Ja, maar dat is logisch, want als het niet klopt in de politiek en Rutte geeft niet duidelijk een lijn weer, dan schort het en dan zou die directeur vervangen moeten worden. Ja. En dat is wat er natuurlijk al een tijdje gebeurt. En dan gaat iedereen zich ermee bemoeien.
Nou, laten we zien wat er uit dat overleg gaat komen vandaag. Ik ben heel benieuwd. We gaan het even hebben over de cryptomarkt. Het Nederlandse cryptobedrijf Bitfavo is mogelijk meer dan 80 miljoen euro kwijt aan een Amerikaanse cryptobroker, Genesis. Dat bedrijf zit namelijk in de problemen. Dat kwam dan weer door het omvallen van cryptobeurs FTX. Dat Bitfavo had klantengoeden ter waarde van 280 miljoen uitstaan bij dat Genesis. Nou, Genesis heeft inmiddels gezegd, of eigenlijk het moederbedrijf van Genesis, ja, wij kunnen 70% daarvan terugbetalen en de rest, ongeveer zo'n 80 miljoen dus, die moet u maar zelf gaan betalen. Ja, Bitfavo zegt, dit kunnen we allemaal prima dragen, zelfs als we die 80 miljoen verlies leiden. Nou, dat is dan maar zo. Maar of dat echt zo is, dat weten we niet, vertelt Matthijs Rotteveel van het Financiële Dagblad.
We hebben de laatste balans gezien, eind 2021. Daar staat een eigen vermogen van 34 miljoen. Dus dan heb je nog steeds een gat. Maar het kan ook nog steeds zo zijn dat die 280 miljoen helemaal niet terugkomt. Want als Winklevoss, wat een grotere schuldeiser is dan Bitfavo, als die echt die ramkoers volhoudt waar die nu op is, ja, dan kan het natuurlijk ook nog echt wel een puinhoop worden daar met dat faillissement.
Ja, dat zijn heel veel bedrijfsnamen allemaal door elkaar, maar het punt is dus dat Bitfavo risico loopt en misschien ook wel, Tommy, dat het toch ook wel een beetje aantoont dat dat hele cryptomarktgedoe, dat het toch maar een onvolwassen en zeer risicovolle onderneming is nog steeds.
Nou ja, de cowboys die zijn daarheen gegaan, hè. Overal waar wetgeving komt, dan trekken ze weer naar een ander stukje. Maar wat ik eigenlijk nog zorgelijker vind, is dat dat ook betekent een verlies in eigen vermogen van Nederlanders die daarin hebben geïnvesteerd. En wie investeren daarin? Jongeren. Hè, weinig sociale mobiliteit, weinig kans om een mooi, alles wordt duurder, weinig kans om een mooi salaris te verdienen.
We zien al een succesverhaal online van investeren in crypto.
Precies. En die gaan waarschijnlijk, het gaat allemaal doorberekend worden in hun eigen vermogen. Hè. Hun aandelen daarin gaan weer omlaag. Mm-hmm. Dus dat vind ik echt zorgelijk.
Ja.
Leg het aan banden, overheid.
Nou, dat wil ik net aan Annelies gaan vragen. Is hier meer regulering op nodig op die markt? Want het lijkt nu een soort inderdaad een wild west waarbij er van alles nog wat gebeurt. En we zien het als een soort soap voorbij trekken. Maar
nou ja, kijk, er wordt ook heel veel over gespeculeerd in de media. Dat vind ik nogal gevaarlijk. Want nu gaan we eens kijken naar de balansen van 2021. Mm-hmm. Terwijl die markt die gaat zo heen en weer. Dat is zo volatiel. En een eigen vermogen per se op een balans op een bepaalde datum maakt eigenlijk niet uit. Mm-hmm. Dus ik vind het heel gevaarlijk. Als Bitfavo zegt dat ze dat kunnen dragen, dan vind ik dat er economen het meer in gevaar brengen door uitspraken als dit te doen. Want we weten allemaal, er kan een bankrun komen. Ja. Hè, zoals we die hebben gekend bij een Nederlandse bank die omgevallen is. Daardoor.
Dan dondert de hele boel sowieso in elkaar.
Tuurlijk, als wij nu allemaal van Bitfavo, stel je voor, we hebben met z'n vieren dat wij allemaal geld er hebben staan, ja, dat halen we er allemaal uit.
Ja.
Tuurlijk, dan kunnen ze niet betalen. Terwijl morgen komt er misschien best wel veel geld binnen.
Ja.
Zo is het ook bij een bank. Hè? Als wij allemaal ons geld op gaan nemen bij, ik noem maar wat, de ABN AMRO. Ja, dat lukt misschien niet, want de ABN AMRO heeft al heel veel geld geïnvesteerd.
Mm-hmm. Maar hoe nu verder dan? Je kan ook misschien
gewoon een nieuwe markt.
Ja, door die mensen achter Bitfavo, moet je die op hun blauwe ogen dan maar geloven dat het allemaal goed komt?
Zeker niet. Maar er wordt nu heel erg defensief ingestoken, omdat het een nieuwe markt is. Er gaat iets slecht en dan duikt iedereen er bovenop.
Ja.
Dus ik zeg dat dat ook niet per se goed is. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het per se zou moeten. Maar ik vind dat je meer bronnen nodig hebt dan op een hele volatiele markt te kijken naar cijfers van meer dan een jaar geleden.
Ja.
Dat kan niet.
Ja, maar als jij bitcoins zou hebben, ik weet niet of je die hebt, maakt me ook niet zoveel uit, maar dan zou ik toch denken van nou, ik zou het wel terug gaan halen nu eigenlijk.
Ja, maar dan weet je sowieso dat je verlies leidt.
Ja, dat wel waarschijnlijk.
Kijk, iedereen weet of je daarna handelt, ja of nee. Ja. Je moet beleggen, en ook in crypto's, met geld wat je over hebt.
Hm.
Dus dan is tijd is het belangrijkste middel wat je nodig hebt. Dus je moet nooit zoiets hebben dat je het er direct uit gaat halen.
Ja, maar de naam van die cryptosector is niet helemaal, gaat niet helemaal lekker, hè?
Nee, dat is waar.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR breekt.
We kijken naar mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Annelieke, begin bij jou. Je wil het hebben over de leegstand in de winkelstraat. Dat lijkt mee te vallen, geloof ik, onverwacht uit cijfers, hè?
Ja, dat vond ik toch wel opmerkelijk.
Ja.
Ik heb een klant bij SFA, die doet onderzoek naar... die tellen eigenlijk het aantal mensen in winkels en in winkelcentra. En die schreef er ook een boek over destijds. Dat er altijd stenen winkels zullen blijven en nu... blijkt dus uit zo'n onderzoek en uit een artikel dat dat ook werkelijk zo is. Want wij als consument willen eigenlijk gewoon voelen, ruiken, proeven... Mm-hmm. in die winkels hoe dat is en de belevenis aangaan.
Ja.
Wat ik wel nog dacht, wat ik de kleine winkelier mee zou willen geven... ik wil wel eens naar de slager, maar de slager is om 6 uur dicht.
Ja.
Dat begrijp ik niet, want mensen die naar de slager willen... die werken ook tot 6 uur. Dus ik denk van als je daar nou eens wat aan je winkeltijden zou veranderen, dat het misschien best wel eens een goede concurrentie weer zou kunnen worden voor een supermarkt.
Ja, dat is wel grappig. Want begin vorig jaar dus nog zo'n 14.500 winkels leeg. Aan het einde van het jaar waren dat er nog 13.000. 6% van de winkelpanden. Vooral speelgoedwinkels deden het goed. Dat je denkt, ja, locaties die dat onderzocht, die zijn ook echt wel een beetje verrassend dit. Want wij hadden gedacht door personeelstekorten en door inflatie meer leegstand. Maar dat is dus niet zo. En hoe dat komt, heb jij daar een verklaring voor?
Ja, er staat wel in dat die winkels niet per se dus winst opleveren,
mm-hmm.
maar meer de branding en de belevenis. Dat de klant dat dus heel erg belangrijk vindt.
Ja.
En dat is toch wel grappig, want dat is eigenlijk weer gedragsverandering. En de nieuwe generatie, zo 30, die vinden het toch wel weer mooi om eigenlijk naar de groenteboer te gaan, de slager. En die wil eigenlijk wel een winkel in en uit kunnen lopen.
Ja, groentejuwelier.
Ja, ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Tammy, ik vind het altijd wel opvallend. Hè? Albert Heijn, die zijn altijd de godganse dag open. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar als je bij een slager iets wil kopen of bij een bakker, dan kan het niet.
Ja, waar ik dan een beetje mee ga zitten is van... hebben zij die politieke slagkracht om in die gemeente... Zij waar toch vaak best wel veel christelijke partijen ook zitten... die op zondag openen, op zondag tegenhouden... hebben zij die politieke slagkracht om echt die openingstijden... te kunnen verbreden op lokaal niveau? Dat is het eerste wat ik mezelf dan
afvraag. Maar je zou niet per se op zondag open hoeven, hè?
Nee, dat is waar. Maar
avonduren geld.
Ja, avonduren. Maar kan je daar personeel voor vinden? En is het dan ook niet verliesgevend als je als slager daar gaat zitten.
Maar het is grappig, dat onderzoek, in dat artikel staat dus ook dat er dus wel personeel is en dat er meer geopend wordt weer.
En is dat lokaal of is dat in een grote stad? Het roept best wel veel vragen bij me op. En welke dertigers heb je het dan precies over? Want ik heb daar geen budget voor en ik ga toch ook wel richting de 30.
Groentejuwelier.
Groentejuwelier, ja.
Nee, maar ik bedoel, het hoeft niet per se duurder te zijn. Hè? Want als je naar de Albert Heijn gaat, dan koop je allemaal dingen die je onderweg tegenkomt. Terwijl als jij gericht ergens heen gaat, zelfs als je online boodschappen gaat doen, dan denk je, oh nee, ik heb een paprika nodig, koop ik een paprika. En daarnaast ligt een courgette, maar dat staat niet op je lijstje, dus dan koop je dat niet.
Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En ik vind het misschien ook wel weer mooi, hè, dat we weer terug naar die winkelstraat gaan.
Ambacht, ja.
Het gezellige, ja, het specifieke. En ook misschien de tijd nemen om je boodschappen bewust te doen.
Ja, ik kom
en het
laat.
Is ook beter voor het winkelbeeld, denk ik, als dat je allemaal lege...
Ja.
Of dezelfde ketens hebt die... Ja, ik kocht laatst snoeptomaatjes op de markt. Die waren echt aanzienlijk goedkoper dan bij de Albert Heijn. Dat is maar een gratis tipje.
Ja.
Tammy, jij wilde het hebben over George Santos. Dat is een nieuw gekozen volksvertegenwoordiger die in het Huis van Afgevaardigden in Amerika naar binnen kwam met het White Power handgebaar.
Ja,
dat is een fris diepje.
Ik heb een analyse geschreven op de website Red Pers. Uh-huh. En eigenlijk niet over George Santos, maar inderdaad over het gebaar wat hij maakt. Uh-huh. En voor de luisteraar, het gebaar wat hij maakte was met zijn wijsvinger zijn duim aanraken en zijn drie vingers omhoog. Okay. En heel veel mensen zullen denken, oh, maar dat is toch het oké gebaar?
Ja, precies. Ja.
En precies daar ging het over. Kijk, we leven gewoon in een tijd waarin extreem rechts of radicaal rechts steeds meer die mainstream politiek inkomt. En het is denk ik belangrijk om te herkennen welke signalen zij gebruiken om naar hun achterban te communiceren. We noemen dat de dog whistle, hè? Mm-hmm. Honden die communiceren op tonen die wij als mensen niet kunnen horen. En zo gaat het daar ook. Dit is een gebaar wat in 2017 door de extreemrechtse website 4chan de politiek in is gebracht. Mm-hmm. En zij zitten juist heel erg op dat vage. En ik heb een artikel geschreven over hoe herken je dat nou. En toen ik heb een expert geschreven, een Amerikanist, en die zei, kijk naar de context. Dus bijvoorbeeld George Santos, die zit ook in de Young Republicans Club. Die hadden laatst een gala waar de meest extreemrechtse figuren kwamen. Mm-hmm. Openlijk wit nationalistisch. De AfD in Duitsland, de FPO in Oostenrijk. En wat hij eigenlijk zei als... kijk naar die context. Kijk naar de context waarin dat gebeurt. En zelf hebben we dat natuurlijk ook meegemaakt. Hè? De White Lives Matter in Rotterdam. Mm-hmm. Wat je toen zag gebeuren op Twitter is dat iedereen zei, ja, maar witte levens doen er toch ook toe? Terwijl, ja, maar het gaat erover dat mensen met een zwarte huidskleur al jaren en eeuwenlang achtergesteld worden.
Ja.
Op sollicitaties, als het gaat over salarissen, nou, noem maar op. En toen zag je allemaal mensen zichzelf posten en zeggen, ja, maar witte levens doen er toch ook toe? En het gaat erover dat je niet stiekem in zo'n witte suprematie-narratief stapt. En ik denk dat het gewoon belangrijk is in deze tijd om je te onderwijzen over de symbolen en signalen die extreem rechts gebruikt. En we hebben Baudet, die keer op keer weer met idioterie wegkomt.
Want je zei, de dog whistles zijn natuurlijk bedoeld om inderdaad te worden gehoord door de honden en de anderen niet.
Ja.
Dus ja, het is best lastig om je daarop te trainen, hoe je die herkent.
Nou, dat moet ik misschien ook nog even toevoegen. Want dat symbool wat hij maakt, die drie opgestoken vingers staat voor W, white. Oh ja. En dat rondje staat voor P, power. Ja, het is belangrijk om daar naar te kijken. En wat ik zou zeggen, ik heb mijn informatie ook uit instituties gehaald, die hierop gespecialiseerd zijn. En wat ik als tip zou mee willen geven, twee dingen. Kijk naar die instituties, die hebben jarenlang studies verricht. Die zitten midden in die extremistisch-rechtse gemeenschappen. En kijk naar de context. Kijk naar hoe een politicus stemt, naar wat hij eerder heeft gezegd. En dan, in plaats van dan te gaan soebatten over diens intenties, als iemand zich associeert met extremistisch-rechtse clubs en die maakt zo'n symbool, kan je ervan uitgaan dat het een white power symbool is.
Maar ik wist het ook niet, bijvoorbeeld. Hè?
Nee, ja,
nou, dat is mooi.
Wel? Nee, maar heb je niet meer wat geleerd?
Ja, maar kijk, dat is dus het gevaarlijke. Ja. Want bijvoorbeeld ook dat die reptielen-uitspraak van Thierry Baudet. Oh. Iedereen zat erover, dat is onschuldig. Maar dat komt uit hele lange lijnen van extremistisch rechtsgedachtegoed tegen Joodse mensen. En er zijn heel veel reportages geweest dat Baudet met Erkenbrand, met Erkenbrand-mythen en zo. Je moet het toch wel in die context kunnen plaatsen om dat te kunnen herkennen. Onderwijs jezelf.
Ja.
Kijken we even wat er trending is op de socials. Onder andere zien wij daar op de lijstje staan Parijs. Op treinstation Gare du Nord zijn 6 mensen gewond geraakt toen een man willekeurig voorbijgangers aanviel met een steekwapen. Ik denk dat ergens in de komende uren ook wel Vert Grapperhaus trending wordt. Zojuist wordt bekend dat hij zwaar wordt beveiligd vanwege ernstige dreiging vanuit de onderwereld. En iets met code geel gaat vast ook komen. Morgen een drukke spits door de wind. Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken als het kan. Ook trending, hashtag Brewdog. Dat heeft te maken met
Gold Rush has swooped the nation. The BrewDog 24 karat gold cans are back. And the competition is tougher than ever.
Ja, een brouwerij, bierbrouwerij BrewDog had gouden blikjes verstopt in verpakkingen. Althans, dat zeiden ze. Later bleek dat de blikjes niet helemaal goud waren, maar slechts verguld. En dat is toch echt misleiding, vindt de Britse reclamewaakhond. En dus moet BrewDog de winnaars van de actie voor bijna £500.000 gaan compenseren. En Andrew Tate is nog eens trending. De influencer en beroepshufter werd eind december gearresteerd op verdenking van vrouwenhandel en verkrachting. Werd er een beetje bijgelapt door Greta Thunberg op een hele fijne manier. Wat opvalt is dat hij gewoon actief blijft op social media, ondanks dat hij in de bak zit. Dus hij blijft gewoon lekker rondtwitteren. En ik had nog nooit van Andrew Tate gehoord, jij wel?
Oh, jazeker. Oh. Jazeker, want dat datingpool waarin ik zit, al die mannen die zijn echt helemaal idolaat van hem.
Is
want
hij zegt dat je. Fitness bro, toch?
Fitness bro, maar ook dat je vrouwen. Dat je niet achter vrouwen aan moet lopen. En hij zegt best wel veel misogyne, antifeministische dingen.
Oh.
Ja, het is moeilijk, de datingmarkt.
Kende jij Andrew Tate? Nee, nou, ik zou het lekker zo houden. Niet
googlen.
Daar moet je dan maar niet in. Don't educate yourself.
Het probleem wel vaak met dat soort gasten is, we moeten het ook geen lucht geven, hè, want er zijn heel veel hufters. Laten we die hufters wat meer links laten liggen.
En wat een fantastische actie van Greta Thunberg. Hè, want in een reactie daarop werd hij. Een heel fijn verhaal. Behalve dat het een eikel is. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Tammy Schoot en Annelies Snijder. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes, dan vind je ons vanzelf. En als je de radio aan laat staan, warm aanbevolen, hoor je zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.